lezen we uit Prediker 7, vers 1 tot en met 18.
Beter is een goede naam dan goede olie, en de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt. Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. Want in hetzelfde is het einde aller mensen, en de levende legt het in zijn hart. Het treuren is beter dan het lachen, want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd. Het hart der wijzen is in het klaaghuis, maar het hart der zotten in het huis der vreugde. Het is beter te horen het bestraffen des wijzen dan dat iemand hore het gezang der dwazen. Want gelijk het geluid der doornen onder een pot, alzo is het lachen van een zot. Dit is ook ijdelheid. Voorwaar, de onderdrukking zal wel een wijze dol maken, en het geschenk verderft het hart. Het einde van een ding is beter dan zijn begin. De langmoedige is beter dan de hoogmoedige. Zijt niet haastig in uw geest om te toornen, want de toorn rust in de boezem der dwazen. Zeg niet, wat is er dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze? Want gij zoudt na zulks niet uit wijsheid vragen. De wijsheid is goed met een erfdeel, en degenen die de zon aanschouwen hebben voordeel daarvan. Maar de wijsheid is tot een schaduw, en het geld is tot een schaduw, maar de uitnemendheid der wetenschap is dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft. Aanmerk het werk Gods, want zie, want wie kan rechtmaken wat hij krom gemaakt heeft? Geniet het goede ten dage des voorspoeds, maar ten dage des tegenspoeds zie toe, want God maakt ook de een tegenover de andere, ter oorzake dat de mens niet zal vinden iets dat na hem zal zijn. Dit alles heb ik gezien in de dagen mijner ijdelheid. Er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Daarentegen is er een goddeloze die in zijn boosheid zijn dagen verlengt. Wees niet al te rechtvaardig en houd uzelf niet al te wijs. Waarom zoudt gij verwoesting over u brengen? Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zoudt gij sterven buiten uw tijd? Het is goed dat gij daaraan vasthoudt. En trek ook uw hand van dit niet af, want die God vreest, die ontgaat dat alles.
De tekst voor de preek vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Prediker 7, vers 16 en 17. Ik lees u dat nog even voor. Wees niet al te rechtvaardig, nog houdt u zelf al te wijs. Waarom zoudt gij verwoesting over u brengen? Wees niet al te goddeloos, nog wees al te dwaas. Waarom zoudt gij sterven buiten uw tijd? We leven allemaal zien waarschijnlijk allemaal wel eens langs de weg een bord staan. Een driehoekig bord met een rode rand en een zwarte kromme pijl erin. Dat is een waarschuwingsbord. We worden erop gewezen dat we een gevaarlijke bocht naderen in de weg. We moeten vaart minderen. En dwaas de mens die doet alsof dat bord daar niet staat. Die denkt dat het voor de aardigheid er is neergezet. Dat is levensgevaarlijk. En menig automobilist die zo'n waarschuwing in de wind sloeg, is dat fataal geworden. Heeft zijn onoplettendheid of roekeloosheid moeten bekopen met de dood. Het was niet nodig geweest wanneer hij de waarschuwing op dat bord ter harte had genomen. Nou gemeente, langs de weg van ons leven plaatst God ook zulke waarschuwingsborden. Borden die ons erop attenderen, pas op, er zitten bochten in uw levensweg. En als u op mijn waarschuwingsbord geen acht geeft, dan vliegt u vroeg of laat ook uit de bocht. Met als gevolg dat u omkomt. Voor eeuwig omkomt. Wees gewaarschuwd. Nou, vanmorgen gemeente zet de Heer in onze tekst zo'n waarschuwingsbord voor ons neer. En samengevat staat erop te lezen: wees niet al te rechtvaardig en wees niet al te goddeloos. Wat betekent dat? Nou, laten we daar samen eens gaan luisteren, gemeente. Het gaat in elk geval om een appel, om een waarschuwing. Wees niet al te rechtvaardig en wees niet al te goddeloos. Dat wijst enerzijds op levensgevaar en anderzijds bedoelt het levensredding. Wees niet al te rechtvaardig en niet al te goddeloos. Wie kent de woorden niet? Als klank sowieso. We worden in de regel geciteerd door mensen die menen hier de sleutel gevonden te hebben voor een christelijke levenswandel. Ze hadden altijd al gedacht dat we het als kerkmensen niet al te nauw hoefden te nemen, niet al te rechtvaardig, en dat we het natuurlijk ook weer niet al te bond moeten maken, niet al te goddeloos. Maar kijk, dan sla je de Bijbel open en echt, het staat er: wees niet al te rechtvaardig en niet al te goddeloos. Wat maken die mensen die altijd maar op alle slakken zout leggen zich eigenlijk druk om? Waarom zou een mens nou zo nauwgezet moeten leven? Wees toch niet zo kleinzielig. Zet de puntjes nou eens niet altijd op de i. Geniet ook eens wat van het leven wat er te genieten valt. Ze hebben het altijd maar over dit mag niet en dat mag niet, alsof je als christen nou ook niet eens een keer met een gerust hart uit de band zou mogen springen. Natuurlijk zijn er grenzen, hè? Je moet oppassen dat je niet te ver over de streep gaat. Je kunt niet voor 100% met de wereld meegenieten, maar wees nou ook niet al te goddeloos. En kies dus de gulden middenweg die hier door prediker wordt aangewezen. Daar zit best speelruimte in, genoeg om een en ander van het leven mee te pikken. Nou gemeente, worden zo de woorden van onze tekst vaak niet opgevat. En zouden daarom er niet mensen zijn die blij zijn dat dat nou in de Bijbel staat? Misschien ook onder ons vanmorgen. Mensen die nu op Bijbelse gronden de enge poort wat kunnen verbreden en de wijde poort wat kunnen versmallen en zo keurig de binnenweg bewandelen. Zou dat de bedoeling zijn van onze tekst van vanmorgen, gemeente? Als hier staat: wees niet al te rechtvaardig en wees ook niet al te goddeloos, zou God dan hiermee willen zeggen zoiets als: nou ja, wees nou niet al te precies in het naleven van mijn geboden, als je tegelijk maar oppast dat je het ook niet al te bond maakt? Met andere woorden, zou de Heer ons hier een vrijbrief geven om mee, niet al te veel, maar toch wel een klein beetje met de zonde mee te doen. Met de wereld. Maar dan hoor ik de Heer Jezus zeggen in Matthäus 5 vers 48. Gij dan zult volmaakt zijn gelijk de hemelse Vader volmaakt is. Ja, dan lees ik, wanneer ik de Bijbel doorblader, gemeente, dat God een God is die de zonde haat en de gerechtigheid lief heeft. En dus kan het niet de bedoeling zijn dat de Heer hier in onze tekst verklaart dat we niet al te nauwkeurig met zijn geboden hoeven te nemen. En dat we best een eindje mee kunnen gaan op de brede weg van het kwaad. Nou, wat betekenen die woorden dan? Nou, prediker heeft het hier eigenlijk over de leiding van God in deze wereld. Prediker is ervan overtuigd dat alles wat er op aarde gebeurt, maar wat ook in ons eigen kleine leven plaatsvindt, op een of andere manier te maken heeft met het bestuur van God over alle dingen. En daarom zet hij ons, om zo te zeggen, voor het venster van die bonte afwisselingen aan gebeurtenissen. En dan wijst hij met zijn vinger en dan zegt hij: aanmerk het werk Gods. Pak je krant erbij en kijk je eigen leven er eens op na en schrijf dan boven elk bericht in de krant en boven ieder voorval in je leven: God. Brengt dat nou eens allemaal in verbinding met Gods doen en Gods laten. Wat dacht u, zou het lukken? Nou gemeente, als het om een rechte lijn gaat, als het voorspoed en geluk betreft, ja, dan hebben we er geen moeite mee. Maar als het nu iets anders gaat, dan gaat het op weerstand stuiten. En dan gaat het vaak anders. Want het wereldgebeuren en onze eigen levensloop voltrekken zich niet altijd langs rechte lijnen. Maar er zitten ook geweldige bochten in en knikken. En wie kan daar dan Gods naam boven schrijven? Wie kan dat? Als het gaat stormen in je leven. Als je leven door elkaar geschud wordt. Als de tegenslagen je gaan treffen. Als de zorgen je boven het hoofd gaan groeien, gemeente. Dan komt de naam van God niet zo gemakkelijk over onze lippen. En dan rijst eerder de vraag, we zeggen niet altijd hardop, maar wel in ons hart: wie is die God eigenlijk? En waarom doet hij zo? Kent u daar iets van? Want we zijn niet de enige die hier moeite mee hebben. Ook prediker heeft intens met dit probleem geworsteld. En het heeft een verbijsterd staat dat een rechtvaardige ondanks zijn gerechtigheid te gronde gaat. En dat een goddeloze ondanks zijn boosheid een lang leven leidt. Dat kan prediker niet begrijpen. Hoe is het mogelijk dat iemand die de Heer oprecht vreest en dient, soms al vroeg uit het leven wordt weggerukt, terwijl iemand die goddeloos leeft met al zijn slechtheid heel oud wordt? Een gelovige heeft het moeilijk en een ongelovige gaat het voor de wind. Dat is niet te rijmen. Te meer omdat je toch te maken hebt met die God van wie we gezongen hebben. God is recht in al zijn weg en werk. Gemeente, ik denk aan Jozef. Op een gegeven moment wordt hij als slaaf verkocht. Jongelui, jullie kennen die geschiedenis van Jozef. En dan zit hij even later daar in de gevangenis. En waarom overkomt hem dat nou? Omdat hij een zondig leven leidde. Maar Jozef wilde juist niet zondig. Ik zeg niet dat hij geen zonde was, maar hij wilde niet. Als de vrouw van Potifar hem wil verleiden. En dan zegt hij resoluut: zou ik zo'n groot kwaad doen. En zondigen tegen de Heere. En dan toch in die vunzige kerk, hoor. Zit daar Gods hand achter? Of om iemand anders uit de Bijbel te noemen, een man van wie de schrift getuigt dat er niemand op aarde zo godvrezend en zo oprecht en vroom was als hij. En dan weet u wie ik bedoel, Job. Nou, op een gegeven moment raakt Job alles zo'n beetje kwijt wat hij heeft. En dan belandt hij tenslotte met een doodziek lichaam vol zweren, gefolterd door een knagende pijn op de puinhoop. Heeft dat iets met Gods leiding, met Gods bestuur te maken? Job kan het niet volgen. Kijk, gemeente, hier heb je nou van die haarspelbochten. En als je nu geen waarschuwingsbord gezien hebt of niet wilde zien, en je probeerde met volle vaart op eigen kracht er doorheen te komen, en dan slinger je eruit uit die bocht. En dan val je te pletter, mag ik dat eens noemen? Want tegen zo'n bocht kan geen mens op. Die krijg je niet recht, met al je inspanning. Aanmerk het werk Gods, zegt prediker dan ook. Want wie kan recht maken dat hij krom gemaakt heeft? Daar hebt u het. En daar staan we dan. Bij al zijn moeite en tegenslagen, machteloos, verslagen. En je denkt, en nogmaals, dat zeg je natuurlijk niet hardop, is dat nou een God van liefde? Is God niet hard? En er zijn mensen die bij zichzelf denken, ik weet niet, jongens en meisjes, of je dat ook wel eens hebt, of zelf de grotere, is God er eigenlijk wel? Laten we nou eens naar onze tekst gaan luisteren. Want nu bent u degene die de krant leest en in deze wereld zo om u heen kijkt. En u constateert hoeveel onrecht, hoeveel ellende, hoeveel nood en dood hier heerst. En zomaar vraag je je af, als God er dan is. Een God die rechtvaardig is. Een God die vol liefde is. Waarom laat hij dat allemaal toe? Of u bent zelf degene bij wie de slagen binnenvallen. Niet waar de narigheid moet je eigen deur maar eens binnenspoelen. Kunt u het dan zomaar met God eens zijn? Wel nee. Dan worden we ook wrevelig, gemeente. Dan gaan we ook onze vallen, onze vuisten ballen. Dan komt er in ons hart van die opstand op tegen God. En dan laten we blijken dat we het niet met hem eens zijn. Met zijn beleid. Zeg maar eerlijk, als u, als jij of ik aan het roer van ons leven zouden staan. Of aan het roer van de wereld die geleid moet worden. Als u en ik en jij het voor het zeggen zouden hebben. Dan zou het allemaal heel anders gaan. Dan zouden wij het veel beter doen. Dan zouden we het anders doen dan God. En dan zouden we het beter doen dan God. En dan zouden we het rechtvaardiger doen en wijzer doen dan hij. Inderdaad, dat spreken we in feite uit, gemeente. Wanneer we ons tegen de Heere verzetten. Wanneer we hem ter verantwoording roepen. Eigenlijk zouden we God van zijn troon willen halen. En er zelf op gaan zitten. En let nou eens op dat waarschuwingsbord. Dwaze mens, wees toch niet al te rechtvaardig. En nog houdt u al te wijs. Denk niet dat u door God de teugels uit handen te gaan nemen het rechtvaardiger en wijzer zou doen dan hij het doet. Begrijpen we, gemeente? Maar dat is nou het enige gevaar op die kromme wegen in ons leven. Dan gaan we boven God staan. En dan willen we zijn plek innemen. En eigenlijk is dat onze oerzonde. En daarom kun je het verwachten dat we in opstand komen bij die wegen. Die kromme wegen in ons leven. Dan laat de zonde zich gelden in dat opzicht dat wat in ons zit om een God te zijn. Om het beter te doen en anders te doen. Naar boven. Dat is ook een ander gevaar. En ook dat lezen we op dat waarschuwingsbord. Het gevaar om al te goddeloos en al te dwaas te worden. Wat betekent dat? Wel, dan gaan we niet boven God staan. Maar dan gaan we van God af. Dan kom je mensen tegen, ook in de gemeente, soms die ronduit zeggen. En voor mij hoeft het eigenlijk niet meer. Ik heb te veel beleefd in mijn leven om nog langer in God te kunnen geloven. Ik heb te veel in de wereld gezien aan onrecht en leed om nog aan te nemen dat God bestaat. Een voorbeeld? Denk eens aan de vrouw van Job. De moeder van al die kinderen die het leven werden weggerukt. De vrouw van Job. Spottend vraagt ze aan haar man of hij, nu hij daar in zak en as zit, nog langer aan God wil blijven vasthouden. Weet u wat ze zegt tegen hem? Job, vloek hem toch. Vloek die God. Want een God die je dat allemaal aandoet, Job, is geen God van erbarming en liefde. En zo wil ze van Job een goddeloze maken. In de letterlijke zin van het woord. Loos aan God. Los van God maken. En gemeente, dat gebeurt herhaaldelijk ook vandaag. Dat de slagen die een mens te incasseren krijgt, hem niet aan de Heere verbinden. Maar hem juist verder van God vandaan drijven. Dat mensen dwaas worden in de Bijbelse zin van het woord. Immers de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Hij zegt het niet met zijn mond, maar in zijn hart. Het kan ook bij ons in het hart zitten. Wees niet al te goddeloos en al te dwaas. Let nou eens op dat waarschuwingsbord. De Heere zet het er niet voor niks neer, hoor je in de Bijbel. Hij kent ons hart. Hij weet dat we van die opstandelingen zijn als we niet begrijpen. En dat we zomaar de andere kant in gaan slaan. Dat we ons tegen hem gaan verzetten. Dat we ons van ons losscheuren. Ik weet van iemand in de Bijbelgemeente. En let wel, dat is een kind van God. Een gelovige. Dat hij met allebei de gevaren te maken heeft gehad. al te rechtvaardig en al te goddeloos. En dan bedoel ik Asaf. Als Asaf, u moet die psalm dan maar eens lezen, die kronkele weg van God in zijn leven niet mee kan volgen. Namelijk dat het de goddeloze goed gaat en dat zijn bestraffing er elke morgen in is, dan komt Asaf als het ware in opstand tegen de Heere. Dan zit er een aanklacht, als hij dat zegt, in. Als hij nou maar eens in Gods plaats gestaan had, dan zou het anders zijn geweest. Dan zouden de rollen omgekeerd zijn. Asaf, al te rechtvaardig en al te wijs. En dan ligt het andere zomaar vlakbij, want dan hoor je Asaf klagen in Psalm 73. Tevergeefs heb ik mijn hart gezuiverd en mijn hart in, en mijn handen in onschuld gewassen. Tevergeefs heb ik God gediend. En daarom, wat heeft het voor zin om de Heere te vrezen en te dienen? En dan staat Asaf, u moet die psalm dan maar eens nauwkeurig lezen, op het punt om God vaarwel te zeggen. Jaloers kijkt hij naar die mensen die het wel gaat. Al te goddeloos en al te dwaas. En hier heb je Asaf, gemeente. Zijn wij anders? Gebeurt er bij ons ook vaak niet iets waarvan we zeggen, en ik had het anders gedaan, rechtvaardiger, wijzer. Nou, als het een ander treft, je zit zelf gezond en wel in de kerk, dan hebben we geen moeite om uit volle borst mee te zingen. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Maar die smarten moeten maar eens werkelijkheid voor je gaan worden. En het liefste dat je hebt, zul je maar eens naar het graf moeten brengen. En voor een ander kunnen we gemakkelijk zeggen, dat heeft God zo gewild. Maar als je eigen lichaam door een ziekte gesloopt gaat worden, en als je eigen huwelijk kapot gaat, en als je zelf dat kruis van stil verdriet moet torsen, als je een doorn in het vlees hebt gekregen die je leven lang door blijft steken, als je kind anders is dan andere kinderen, als het de wereld intrekt, als je man je niet begrijpt, of je vrouw een vreemde voor je is geworden, zouden we dan het te beter afbrengen dan Asaf, gemeent? Toch laten we ons toch niks inbeelden. De Heere weet hoe dwaas en verkeerd opstandig ons hart is. Hij weet van het gevaar dat juist in die kronkelwegen van ons leven hem van onrecht gaan beschuldigen, al te rechtvaardig en wijs, of terug gaan slaan, al te goddeloos en dwaas. En daarom plaats hij op onze leven, zeg juist, in die, voor die scherpe bochten zijn waarschuwingsborden. Niet om oude raadsels natuurlijk op te lossen en een eenveeg van de tafel te halen. Die bochten blijven in de regel bestaan. Maar de Heer staat al voor die bocht je op te wachten. En hij dwingt om te stoppen. En hij zegt, ziet u dat bord? Ziet u dat bord? Nou, daar verderop, u ziet het nog niet, maar is het veel gevaarlijker dan u vermoedt. En daarom kom achter de stuur vandaan. Buig. Ga niet alleen verder. Geef mij het in handen. Neem mijn leven, Heere. Want ik breng er niks van terecht. Ik kom om in de bochten. Dat bedoelt Jezus met je leven verliezen aan hem. Je leven levenstoekomst. Alles moet terechtkomen in zijn almachtige en trouwe handen. Gemeente, als we nu dat waarschuwingswoord in onze tekst nog eens een keer gaan lezen, dan proeven we daarachter eigenlijk een liefde hart van God. Dat klopt. Ja, dat het heil, de zaligheid en het welzijn van u en jou en mij op het oog heeft. God die ons toeroept, waarom, o mens, zoudt u juist in de aardspelbochten van uw leven voor eeuwig verongelukken? Waarom denk je beter te kunnen doen dan ik het doet? Wees toch niet al te rechtvaardig en al te wijs. Waarom zoudt gij verwoesting over u brengen? Daar heb je het. Verwoesting, dat is een sterk woord hoor. Waarom zou je te pletten rijden? door mij de leiding van je leven niet in de handen te gaan geven. Want een kruis dat je zelf blijft torsen, daar bezwijk je vroeg op laat onder. Daar knap je eens op af. Je moet eens in de wereld rondkijken hoeveel mensen naar de drankfles gegrepen hebben, juist in moeite en tegenslagen. Hoeveel jonge lui in de drugs zijn gegaan, omdat ze het leven niet zien. Hoeveel mensen in de roes van het zonde leven zijn gedoken. Eigenlijk is heel die gekte van sport één grote drang van leegte. Je moet dus opletten hoeveel mensen er verbitterd en opstandig door het leven gaan, omdat ze het God kwalijk nemen dat het loopt zoals het loopt bij hen. Hoeveel mensen er een eind aan maken. Moet het zo? Je leven verwoesten? Gemeente, dat gunt de Heere ons niet. Hij is zo ontzettend bewogen met ons eeuwig lot. Hij zegt tegen mensen die met een stille wrok tegen de hemel rondlopen: kom nou eens bij mij. Stop nou eens. En wees dan niet wijzer dan mij en verzet je ook niet tegen mij. Maar buig nou eens voor mij. Buig voor mij. Want inderdaad, die kromme weg is er. Die heb ik krom gemaakt. Maar die heb ik niet krom gemaakt om u van mij weg te duwen. Maar om u naar mij toe te lokken en te trekken. Die heb ik niet gemaakt, die kromme weg, om u te verwoesten, maar om uw leven te behouden. Misschien zijn die jonge mensen en heb je nog nooit een bocht voor je zien liggen. Wel, wellicht bent u al een oudere en bent u er al één gepasseerd. En liggen er misschien nog een aantal op u te wachten. Misschien zit u nog te worstelen met de brokstukken. Waarom? Waarom, o God? Waarom maakt u het in mijn leven zo moeilijk? Nou, kijk dan op dat waarschuwingsbord. Er staat eigenlijk niet eens op waarom. Maar waartoe? Waartoe? Wel, gemeente, opdat we ons met dat zondige, opstandige leven, met onze noden en tegenslagen, waarin dat nog actief wordt allemaal, leren toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus en aan zijn handen, reddend, leidend. Wees niet al te rechtvaardig en al te wijs, en wees ook niet al te goddeloos en al te dwaas. Waarom zou u sterven, staat er, buiten uw tijd? Kan dat? Kan dat dan? Buiten je tijd sterven? God leidt toch mijn leven van begin tot eind. Hij bepaalt toch wanneer ik overlijd. Ja, gemeente, en toch kun je voor je tijd sterven. Buiten je tijd. Dan wanneer we in onze goddeloosheid en wanneer we in onze dwaasheid sterven. Wanneer we onbekeerd en ongelovig zonder God onze laatste adem uitblazen. Wie niet bereid is om de Heere te ontmoeten, kan niet sterven. Die kan eigenlijk niet sterven. En als je sterft, sterf je altijd te vroeg. En dan zou je 80 of 90 jaar worden en je hebt de Heer Jezus in je leven niet leren kennen als je zaligmaker. En je hebt nooit een band aan hem gekregen, dan sterf je buiten je tijd. Voor je tijd, zou je kunnen zeggen. Want je kunt hem niet zonder verschrikking onder ogen komen. Begrijpt u? Wees niet al te goddeloos en al te dwaas. Nou, gemeente, om ons daarvoor te behoeden, houdt de Heer ons dat waarschuwingsbord voor en zegt hij: weet het toch niet beter dan mij? En loop nou ook niet bij mij vandaan, weghollend, omdat je denkt dat ik je tegenzit. Want het ene is al te wijs en het andere is al te dwaas. Waarom zou ik de verwoesting over u brengen? Of waarom zou u sterven buiten uw tijd? Hoe moet het dan, zegt u? Hoe moet het dan? Nou, mag ik het heel eenvoudig zeggen: God God laten. Dat is nogal wat, zoals ik zeg. God God laten. God erkennen in zijn majesteit. In zijn wijsheid. En zelf je erkennen als een dwaas mensje. Onwetend schepsel. Dan hebt u het begin van de weg naar levensredding. Wees niet al te rechtvaardig en al te goddeloos. Wie daarna leert luisteren, gemeente, en zich gaat verliezen aan de leiding van God, ook al begrijp je nog maar weinig van of niets van, die krijgt in die kromme wegen kracht en uitzicht. Dan hoor ik Jacob klagen: Heere, al die dingen zijn tegen mij. Dat is de bocht waar die in zit. Terwijl de werkelijkheid was: al deze dingen zijn voor je, Jacob. Het klinkt wonderlijk en toch is dat waar. Dan moet Jozef in de gevangenis komen om straks verhoogd te worden en dienstbaar te zijn aan het leven, in het leven blijven van Israël. En dan gaat Asa op een gegeven moment het heiligdom binnen en dan ziet hij daar die goddelozen met al hun voorspoed. En ze storten aan het eind van hun leven, aan de top van eer. Zie ze daar lopen, trots. Maar dan komt dat einde. En dan stort ze een eeuwige verwoesting neer. Terwijl u, zegt Jaasaf, o God, mij bij de hand hebt gegrepen. En door alles heen mij veilig hebt geleid. Dat hebt u gedaan, want anders was ik ook bij u vandaan gehold. En anders was ik ook wijzer dan u geworden. Maar u hebt me bij uw hand gepakt. En u hebt me geleid door uw raad. En u hebt me op uw tijd in heerlijkheid opgenomen. Voelen we, onder de leiding van de Heere, gemeente, gaat het nooit verkeerd. Hoe raadsel het achter ook voor ons mag gaan. Als je door genade, door het geloof mag rusten in God en zijn wijs beleid. Dat is een hele oefening. Als een kind gespeend worden en met Gods wil verenigen. Dat wil de Heer ons juist door zijn woord en geest gaan leren. Dat is verlies van onszelf. Ik kan het zelf niet meer. Ik krijg niks recht meer. Wie kan recht maken wat krom is? Heer, u moet het doen. Kijk, gemeente, dat is een zaak van het geloof. Geloof, dat leert het af om te redeneren, weet u dat? Geloof wil van God, hoe het ook gaat in de wereld, in mijn leven, van God geen kwaad denken. Het wordt verenigd met de wil van God. Dat betekent natuurlijk niet dat je ongevoelig moet worden voor leed en pijn en al die nare dingen die ons kunnen treffen. Je mogen huilen, hoor. Als er aanleiding toe is. En het kruis kan drukken. En de doren kan steken. De Heere verbiedt ons nooit ons leed en onze smart te verwerken. Maar als je je leven verloren hebt aan de leidende handen, de reddende handen van Christus, dan ga je wel anders dan degene die zonder God en zonder hoop in de wereld leven. Er is voor een kind van God een uitweg. Altijd. Je kunt ermee naar hem toe. En je mag je tranen bij hem kwijt. En hij bewaart ze ook in zijn fles. Hun bloed, hun tranen en hun lijden, zegt de dichter. Ook over het leed wat de kinderen van God in het leven ervaren, is dierbaar in zijn oog. Gemeente, hoe leren we dat nou allemaal eigenlijk? Door eerlijk te bedenken, door de geest te bidden, dat we het ook gaan bedenken. En die bedenken dat er geen kromme wegen zouden zijn als er geen zonden waren. En schuld. En bedoel ik niet die speciale zonden die we bedreven hebben en waarom de Heere ons straft. Dat kan ook. Dat kan ook. En dan is nog een straf uit liefde. Om ons terug te brengen, net als die verloren zoon. Ik heb gezondigd. Dan wil de Heer ons inderdaad tot ommekeer bewegen. Een harde tik. En je gaat ontdekken, dat is mijn eigen schuld. Maar gemeente, het feit al dat we zondaren zijn en in een zondige wereld leven, brengt met zich mee dat we aan allerhande ellende en tegenspoed deel hebben. Dat staat zo mooi in het trouwformulier, hè? Dat weet u wel. Voor die getrouwden, die krijgen dat ook mee. Dat is nog altijd waar. En dat moeten we dan ook maar eerlijk tegen de Heere zeggen. Heere, ik ben er mede schuldig aan. Want als ik zeg vanwege de zonde in de wereld, dan betekent dat heel persoonlijk ook voor mij. Ik ben schuldig. Niet u. Wij hebben u op het hoogst misdaan. En ik ben ook van het heilspoor afgegaan. Leg nou eens je hand op de mond. En erken nou eens dat er bij de Heere nooit enig onrecht is. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreken. Uw hoogheid en uw hoge daden tegen. Want wie is een God als gij? Inderdaad. Dan zie ik Asa nog een keer. Met zijn eigen wijze en dwaze gedachten. In die tempel zich voor de Heere verootmoedigen. En dan hoor ik hem belijden. Heere, ik was. Toen ik al te rechtvaardig en al te wijs was. En toen ik al te goddeloos en al te dwaas was. Ik was een groot beest voor u. En dan zie ik Job op zijn plaats komen. En zich voor God verfoeien in stof en as. Hebt u het geleerd? Heb jij het geleerd? Dan breekt de Heere ook in de weg van tegenspoed veel bij ons af. Misschien wel alles af. Omdat we hem alleen overhouden. Hij beoogt maar één doel, gemeente, met alles in ons leven. Dat we hem leren kennen. En dat we ervan overtuigd gaan worden dat wanneer wij onze levensweg uit zouden gaan zetten, het net zo mis zou gaan als Adam en Eva, want wij zijn niet anders. En dat we met onze wegen Gods weg dwars zouden gaan zitten. Wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Niemand, niemand. En laat ik er dit bij zeggen, we kunnen het niet, maar we hoeven het ook niet. Want Gods gebogen wegen blijken uiteindelijk toch de beste wegen te zijn, wist u? En dat ga je nou leren verstaan ook door genade. Want dan zie ik daar nog iemand gaan, gemeente, Jezus Christus. En hij moet ook de weg gaan door het leven. Hij moet ook de diepte door. Zijn discipelen zeiden van nee. En Petrus was de voorman en de voorspraak. Hij zei, Heere, nee, dat is niet nodig. Dat zal u niet geschieden. En hij wil dat ook voorkomen. Ik zal ervoor vechten. Dat bezweert hij. Die al te wijze Petrus. Maar Jezus vroeg niet aan hem. En Jezus vroeg ook niet aan de andere discipelen. Jezus vraagt ook niet aan u en jou en mij hoe het zou moeten gaan verder in zijn leven. Maar hij luistert het alleen, maar hij vraagt het alleen maar aan zijn vader. Vader, wat wilt u dat ik doen zal? En gemeente, dan antwoordt zijn vader en dan wijst zijn vader hem, om zo te zeggen, de weg met de scherpste bochten. Heer Jezus moest de weg van de smarten gaan, ten einde toe, tot in de hel, diepte van de hel. Nou, dat is een kromme weg hoor. Naar onze menselijke begrippen, krom en dwaas. Want dat is een ergernis. Een dwaasheid voor de Jood, een ergernis voor de Griek. Nou, dat hebben we allemaal in ons hoor. Jood en Griek zit in uw hart en mijn hart. Ergernis. En toch, gemeente, bij God is die kromme weg, die kruisweg, een rechte weg. Namelijk een weg tot zaligheid van verloren mensen. Een weg die naar het eeuwige leven voert voor hen die gaan belijden. O God, ik heb de dood verdiend. Wie kan recht maken wat God krom gemaakt heeft? Wij niet hoor. We hebben het zo krom gemaakt voor onze zonde dat we alleen maar afbuigen naar de eeuwige ondergang. Maar hij heeft het recht gemaakt. En dan lees ik nog één keer met u op dat waarschuwingsbord, gemeente. In de wetenschap dat wij niet recht krijgen wat God buigt. En dan zie ik daar bij dat bord van vanmorgen de Heer Jezus staan met open armen. En dan hoor ik hem zeggen, echt, hou maar op. Buig maar neer. Want u kunt het niet recht krijgen, maar ik heb het recht gekregen. En kom daarom nou tot mij. U die maar bezig bent om die bocht en ook de bocht van de zonde uit uw wegen weg te halen. Kom bij mij, vermoeiden en belasten. En ik zal u rust geven in uw hart. U die het zich waard gemaakt hebt dat u weg zou moeten afbuigen naar de eeuwige ondergang. U hoeft die weg niet te gaan, want ik ben hem gegaan. En ik heb hem omgebogen tot uw eeuwige zaligheid. Kom met uw kromme wegen. Kom met uw bochtige wegen. Kom met uw doodlopende wegen bij mij die de weg is. En de waarheid en het leven. En dan zal ik u laten ervaren dat ik kracht heb en kracht geef in uw kruis. Dan krijgt u bij mij uitzicht dwars door verdriet en leed heen. Dan gaat u ervaren dat mijn genade voor u genoeg is. Nou ja, dan zijn daar die kromme wegen en die moeilijke wegen. Dat is waar. Maar ik ben er toch op voor gegaan. Dat is wat Jezus bedoelt, volg mij tegen Petrus. Die ook altijd maar andere wegen wil, volg mij. Volg mij. De voorloper, de voleinder van het geloof, snappen we gemeente. Gods waarschuwingsbord wil ons uiteindelijk vanmorgen brengen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En wie zijn weg door deze wereld via Bethlehem en Golgotha heeft gezien. En gaat zien dat is in mijn plaats gebeurd. Die kromme wegen van hem, die gaat met Paulus weer beleiden. En toch kan ik u doorheen. Want ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht heeft. Zit u met uw problemen? Zit u met grote zorgen? Wees niet al te rechtvaardig en wees niet al te goddeloos. Maar wees ook niet al te wijs en al te dwaas. Gemeente, dat is niet een advies voor een halfslachtige levenshouding. Hebt u het begrepen? Dat is een appel. Om je leven aan de Heere te gaan toevertrouwen. En dan te mogen gaan leven uit de troost als God in Christus Jezus met mij en voor mij is. Wie en wat zal dan nog tegen me zijn? De Heere doet immers alle dingen medewerken. Ook die kromme wegen medewerken ten goede die hem in onverderfelijkheid lief hebben gekregen. Wat een wondergemeente, wat een genade, wat een liefde. Wat een uitzicht. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij, als u bij de hand gepakt heeft, naar het eeuwig licht. Amen.